Wij waren de vorige keer terecht in het Nieuwe Testament nog steeds. In Matteüs hoofdstuk 13. Waar gesproken wordt over de engelen, dan wel het personeel van de Zoon des Mensen in de openbaring van zijn koninkrijk. En ik hoop dat u daarin de gemeente op zijn minst herkend hebt. We hebben ook in het Oude Testament enige uitspraken daaromtrent. Misschien zelfs wel vele. Het probleem daarvan is echter dat het moeilijk met zekerheid te zeggen is, omdat, zoals u wellicht weet, de gemeente in het Oude Testament eigenlijk niet expliciet genoemd wordt. Dat wil zeggen, wij kunnen gemeentelijke waarheid daar ongetwijfeld wel vinden, maar dat zou toch altijd zijn in het licht van het Nieuwe Testament. Vandaar dat we tot op heden hoofdzakelijk ons bezig hebben gehouden met uitspraken in het Nieuwe Testament, in de hoop dat we daarna in het Oude Testament het een en ander dienaangaande kunnen herkennen. Ik zeg dat wat terughoudend, want zo dik ligt het er niet altijd bovenop. Nee, meestal niet, eerlijk gezegd. Maar toch is dat wel enigszins te doen. In het Oude Testament wordt namelijk gesproken, natuurlijk uitgebreid over het toekomstige herstel van Israël. En u wordt geacht langzamerhand begrepen te hebben dat de eerste verantwoordelijkheid voor de gemeente is die voor Israël. Dat is nu al zo. En het is zeker in die dagen zo. Maar ja, ook al die profetieën over een herstel van Israël in de toekomst zijn over het algemeen zeer omstreden. U weet waarschijnlijk dat deze profetieën gewoonlijk min of meer wegverklaard worden door ze van toepassing te brengen, zo goed en kwaad als dat gaat, vooral kwaad trouwens, op de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap, hetgeen overigens een zeer fragmentarische terugkeer was. Want wanneer we die oud-testamentische uitspraken daaromtrent lezen, dan blijkt het met ingang van de Babylonische ballingschap zo in het algemeen gewoon afgelopen te zijn. En als er dan toch profetieën zijn over een herstel van die twee stammen en wellicht ook van de veel eerder reeds weggevoerde 10 stammen, dan zijn het profetieën die rechtstreeks verband leggen met de wederkomst van Christus. En dat maakt dat soort profetieën voor velen wat moeilijk, omdat men in de praktijk vaak helemaal niet gelooft in een wederkomst van Christus. Men gelooft in de jongste dag, maar niet in een komst van de Heer Jezus Christus om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk op te richten. En daarom is men geneigd die profetieën weg te redeneren en te zeggen, nou ja, die zijn vervuld geworden door de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar u en ik worden geacht te weten, gewoon uit de Bijbel, dat zo'n terugkeer uit Babylonische ballingschap weliswaar heeft plaatsgevonden, maar dat had slechts betrekking op een klein deel der Joden. En je vraagt je daarbij dan nog af eigenlijk welk deel van de Joden het gelovige deel was. Het deel dat terugkeerde uit ballingschap of het deel dat het er maar bij liet en gewoon in de ballingschap bleef? Lijkt me een goede vraag. Hypothetisch, bedoel, het maakt ons natuurlijk verder niks uit. Maar ik bedoel maar, de laatste tijd spreek ik hier en daar over de geschiedenis van Esther en de betekenis daarvan. Maar die geschiedenis vond plaats lang nadat de Joden toestemming hadden gekregen om terug te keren uit de Babylonische ballingschap. En ik bedoel ook echt lang daarna, dat was generaties verder als het er helemaal over gaat. En de vraag is, wat deden die lui nog in de ballingschap dan? Ja, vervolgd worden. Onder leiding van Haman. Maar in plaats van dat er gezegd wordt tot de Joden, ga dan het land uit en ga dan gauw als de wiede weer gaat terug naar Judea en Jeruzalem, ontvangen ze redding in de ballingschap. Met andere woorden, er is helemaal geen druk op dat ze terug zouden keren. Maar ze hoeft ook helemaal niet. Het mocht. Maar zo wat. Het terugkeren om weer een Joodse staat te hebben in Judea dan wel in Palestina brengt ook mee dat men geacht werd zich te houden aan de Mozaïsche wetten. En of dat een zegen is, dat is nog maar zeer de vraag. Er zijn uitspraken genoeg in Oude en Nieuwe Testament die zeggen dat dat in de praktijk helemaal geen zegen is. Omdat het de mens zware beperkingen oplegt en zijn vrijheid ontneemt, maakt hem tot slaven enzovoorts. Kortom, om dan profetieën die spreken over een glorieuze herstel van de staat Israël, om die weg te verklaren, te zeggen, nou ja, dat is gebeurd bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap, dat vind ik persoonlijk toch armoe hoor. Dan heb je toch niet een goed idee wat die terugkeer eigenlijk inhield, toch? En te zeggen dat daarmee messiaanse beloften vervuld zijn geworden, dat lijkt mij toch wel heel erg voorbarig. Nee, dat komt men uit door te zeggen, nou ja, ze waren terug uit de ballingschap en toen werd de Heer Jezus geboren onder de Joden in Jeruzalem en dat is het dan. Maar dit is theorie, als je de profetieën leest die nagaande, dan moet zonder meer duidelijk zijn dat je daar niet mee wegkomt. Dat wil zeggen, die profetieën zijn toen niet vervuld. De profetie over het herstel van een Joods volk of van Israël mogen dan op een of andere wijze iets van doen gehad hebben met de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Uit de Assyrische ballingschap is men sowieso niet teruggekomen, niet terug naar het land. Maar neem niet weg dat diezelfde profetieën hun uiteindelijke vervulling hebben in de dagen van de wederkomst van Christus. En wat er dan gezegd wordt in dat verband, op meerdere plaatsen, maar we zullen er een paar opzoeken vanavond, is dat Israël voorzien zal worden van Gods wegen alsnog door richters. Letterlijk dat woord, richteren. Nou, direct zouden spreken. Door verlossers. Heilanden staat er in ieder geval één keer ergens. Maar dat woord betekent zoveel als vrijmakers, verlossers. Herders worden genoemd. Zal het volk herders geven, ze zullen niet meer afwijken, ter rechter of ter linkerkant. Of ik zal hen geven, leraars, enzovoorts. Dat zijn natuurlijk schriftplaatsen die omstreden zijn, want de vraag is natuurlijk, maar wie zijn dat? En daar zijn in de loop der tijd heel wat antwoorden op gegeven. Antwoorden ontleend aan wat inmiddels historie is. Soms wordt gezegd, ja, dat zijn de Maccabeën. Maar ja, die kent u niet, ik ga het u ook niet verder vertellen. Of het waren Ezra en Nehemia bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap enzovoorts. En soms komt men nog net zover door te zeggen, nou, maar het kan ook nog zijn de 12 apostelen. En daar is een goede reden voor. Een Bijbel. Daar kun je in ieder geval minstens één Bijbeltekst bij halen uit Matthäus 19, waar immers gezegd wordt tot de discipelen, de 12, ik zal hem even gaan opzoeken, dat zij Israël zouden oordelen. Dat is in Matthäus 19, waar we eerst de geschiedenis vinden van de rijke jongeling, tot wie gezegd werd, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat ge hebt en geef het aan de armen en ge zult de schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Dat is vers 21. De jongeling reageerde daar meteen niet op. Maar de Heer zei, sprak verder tot zijn discipelen in vers 23 en zei, voorwaar ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En er kwam die uitspraak over de kameel en het oog van de naald waar ik vanavond niet op inga. Maar toen werd Petrus wakker, dat vind ik altijd leuk, Petrus, die zegt, over hem staat in vers 27, toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Hey, dat was alweer een poosje terug, dat de Heer die discipelen oppikte, in ieder geval Petrus, zo'n beetje onderweg daar in Galilea, weet u nog. De visser, maar hij liet zijn bootje achter en hij volgde de Heer, net als een paar anderen. Hij zegt, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Volgende fase, wat krijgen we daarvoor terug? Wat brengt het ons? En toen zei de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dat wil zeggen, in zijn dood en opstanding. Wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, kortom, wanneer dat koninkrijk openbaar wordt, zal worden, u kent die uitdrukking toch nog, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat hebben we al een keer aangehaald, niet zo lang geleden, want het is de uitdrukking uit hoofdstuk 25, vers 31, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan komt hij met zijn heiligen met hem. Wat staat er? Zijn heilige engelen staat daar. Daar hebben we dus over gesproken. Maar hier gebruikt de Heer een gelijksoortige uitdrukking in Matthäus 19. En zegt dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat is dus in de openbaring van zijn koninkrijk blijkbaar, dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Nou ja, waarom ook niet? We komen diezelfde 12 ook weer tegen in het visioen over het nieuwe Jeruzalem, in openbaring 21. Dus ze hebben in ieder geval iets van doen met dat koninkrijk, waarvan dat Jeruzalem immers een uitbeelding is. Maar ze zullen dus zitten op tronen. Ze worden gepromoveerd tot koningen. En ze zouden oordelen over de 12 geslachten Israëls, waarbij het woord oordelen nogal een breed begrip is, want strikt genomen betekent het de richting aangeven. De te bewandelen wegen aangeven. Dat is wat oordelen eigenlijk is. Het heeft te maken met het Griekse woord crisis. En een crisis is eigenlijk is verwant aan ons woord cirkel. Ja. Een bocht maken, een weg inslaan, links of rechts, dat is oordelen. Heb je dat? Goed. Soms staat het tegenover rechtvaardigen, en dan krijgt het ineens een veel negatiever betekenis, want rechtvaardigen wil zeggen vrijspreken, dan blijft veroordelen alleen nog over veroordelen. Maar het is niet voor niks dat wij daar een voorvoegsel voor hebben, veroordelen. Maar gij zult gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Nu is het zo dat dit gezegd wordt over de 12 apostelen, discipelen hier nog, zitten op 12 tronen, dan is er geen één weg, denk ik altijd. Want het zijn 12 discipelen, dus die zitten dan op 12 tronen. Maar de vraag is of het tot 12 beperkt blijft. En mijn antwoord is zonder aarzelen nee. Want de discipelen, de 12, zijn op voorhand al de uitbeelding, de uitdrukking van de gemeente waarvan of waarbinnen zij weer eerstelingen zijn. Als u daar een voorbeeld van wil hebben, neem ik een voorbeeld uit het Johannesevangelie. Laten we nemen Johannes 17, waar in het hogepriestelijk gebed, waar de Heer Jezus zegt, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord geloven zullen. En al die uitspraken in het hogepriestelijk gebed gaan strikt genomen, strikt, smal, gaan ze over de discipelen die daar met hem aan tafel zaten en daar de paasmaaltijd genuttigd hadden en wier voeten gewassen waren door de Heer Jezus. Maar het zal toch duidelijk zijn, ik heb daar nooit enige discussie over gevonden, dat het uitspraken zijn niet maar over de 12, maar over heel de gemeente op voorhand. En dat staat er ook feitelijk bij. Nou ja, als dat daar zo is, zou ik niet weten waarom het hier ook niet zo is. Want dit is toch de positie van de gemeente als gemeente van eerstgeborenen, als ecclesia, als raad van oudsten. Kortom, de gemeente als volk van koningen en priesters, dan wel van koninklijk priesterdom, met dank aan Petrus voor die uitdrukkingen, of gewoon als een geestelijke tempel en een huis gods en wat het maar wezen mag. Ik bedoel, dit wordt maar niet over de 12 gezegd. Het wordt over heel de gemeente gezegd. En vandaar dat men er nog wel eens bij komt om, als in het Oude Testament gesproken wordt over lui die Israël zullen instrueren, dan wel onderwijzen, dan wel oordelen of rechten in de toekomst, dat men zegt, nou, maar het zijn misschien wel de 12 apostelen. Ja, dat denk ik ook, maar ik denk dat het in het algemeen toch heus slaat op de functie van de gemeente. Ik zeg deze dingen ter inleiding, dan wordt het later makkelijk om die schriftplaatsen te volgen. Kijk, als er in het Oude Testament staat dat de Heer aan Israël leraars zal geven, kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat uit hun midden die zullen opstaan of zullen gerekruteerd worden. Dat is natuurlijk ook zo, maar neemt niet weg dat wij bekend zijn met het gedachte dat heel wat van dit soort uitspraken in het Oude Testament dubbelzinnig zijn en dat achter de meer platte letterlijke betekenis, die ik hoogacht overigens, maar dat daar niettemin een hogere geestelijke betekenis of toepassing schuil gaat en dat de gemeente daarin is verborgen. Daarna pas zeg ik wat ik veel vaker zeg en wat ik van mijn vader rechtstreeks geleerd heb, die zei glashard, en ik heb het hier alles een paar keer gezegd ook, die zei, als in het Oude Testament gesproken wordt over de Messias, dat wil zeggen over de verheerlijkte, eerder was hij immers niet de Messias, moest hij het nog worden. Maar als in het Oude Testament gesproken wordt over de Christus, de Messias, of hoe die maar genoemd mag worden, dan is dat altijd inclusief de gemeente die zijn lichaam is. Bestaat zelfs, of het correct is, heb ik nooit kunnen achterhalen. Het bestaat zelfs een theorie, maar er blijft denk ik bij een theorie die zegt, als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de Christus, met het lidwoord ervoor, de Christus, dan is duidelijk bedoeld de Heer Jezus inclusief de gemeente. Men noemt dat dan de mystieke Christus. Maar het probleem is, en daarom blijft het bij een theorie, dat in het algemeen na een voorzetsel het lidwoord niet meer gebruikt wordt of hoeft te worden in het Grieks. In Christus kun je ook vertalen met in de Christus. Want als je in de Christus terugvertaalt naar het Grieks, dan zou je volgens de normale regel het lidwoord weglaten. Dan wordt in de Christus wordt dus gewoon in Christus. Met andere woorden, de vertalers hebben het recht naar eigen inzicht om dat lidwoord al of niet tussen te zetten in de vertaling. Maar je houdt altijd wat schriftplaatsen over in het Grieks waarin het lidwoord er toch bij staat. Dat wil zeggen, er hoeft niet, maar het staat er wel bij. En in die gevallen krijgt het dus in ieder geval nadruk in de Christus. Omdat er een woord staat dat het grammaticaal niet hoeft te staan. Heb je dat? En in die gevallen, ja, is ongetwijfeld de bedoeling dat niet maar de persoon van de Heer Jezus Christus bedoeld wordt, maar dat inderdaad bedoeld wordt wat men dan in theologische termen noemt de mystieke Christus. Maar ik zou niet weten waarom dat niet ook geldt als dat lidwoord er niet bij staat. En daarom blijft het bij een theorie. Concreet is het gewoon zo dat het Nieuwe Testament zegt, en dat doe ik altijd op dezelfde manier, omdat ik dat het duidelijkste vind. De Bijbel zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Met andere woorden, wij hebben deel aan de zegeningen van de hemelse, de opgewekte, uitermate verhoogde Christus. En dat houdt inderdaad in, want dat staat erachter, dit is Efeze 1... vanaf vers 3, maar een paar versen verder staat inderdaad dat het inhoudt dat ook wij een erfdeel zullen ontvangen. Ook eerst dat wij een erfdeel geworden zijn, van Christus namelijk, maar ook dat wij een erfdeel, een erfenis dus zouden ontvangen. En Romeinen 8 is wat dat betreft eigenlijk nog duidelijker, maar die schuif ik ook nog een poosje voor me uit, want daar wil ik het graag ook nog een keer over hebben in verband met dit onderwerp. Maar het principe blijft dat ook al staat het er niet bij, als de Christus genoemd wordt, is het inclusief de gemeente. In sommige gevallen gaat het, maar dit is ook weer theorie, in sommige gevallen gaat het niet op om de eenvoudige reden dat de gemeente apart vermeld wordt. Begrijpt u ook wat ik nu zeg? Kijk, het lam op de troon, de leeuw de stam van Juda, maar hij ziet eruit als een lam staande als geslacht, is Christus. Is dat inclusief de gemeente of niet? Dan zeg ik, ja, dat is theorie, maar het is inclusief de gemeente. Alleen, ja, je kan natuurlijk ook zeggen, maar om de troon zijn de 24 oudsten die op tronen zitten, en dat is de gemeente. Dan zeg ik, nou ja, dan zie je dat het theorie is, het maakt namelijk niks uit in dit geval. Je kunt het ook omdraaien en zeggen, bevestigt alleen maar dat waar Christus is, daar is de gemeente. Waar het lam op de troon is, daar zijn ook de 24 oudsten op tronen. Ze hebben aan die heerschappij deel. En ze hebben niet alleen tronen, maar ook kronen, weet u nog? Nou ja, goed, het was niet mijn bedoeling om de 24 oudsten te bespreken. Maar waar het maar om gaat, is dat ook als er niks bij staat, als de Messias beschreven wordt in het Oude Testament, dan is het inclusief de gemeente. Soms staat er dat hij zal komen, soms staat er dat hij zal komen met zijn vele duizenden heiligen. En ja, maakt dat verschil? Nee, want als hij komt, komt hij met zijn gemeente. Dat was de bedoeling. Met een heel volk. En er zijn inderdaad schriftplaatsen waar dat ook duidelijk uit blijkt, overigens hoor. Maar het gaat er maar om dat ik straks schriftplaatsen met u doorneem, waar gezegd wordt dat mensen leiding zullen geven aan Israël. En dan beweer ik, die haal ik dus aan, omdat ik denk dat het daar over de gemeente gaat. Maar als u zegt, ik zit niet staan, dan blijft nog die waarheid overeind. Dat als de Heer komt en hij leiding zal geven aan Israël, dan doet hij dat in ieder geval samen met de gemeente. Maar omdat wij als zijn volk aan hem ondergeschikt zijn, doet hij het dus door zijn personeel, namelijk door de gemeente. Blijft toch waar. En in dat verband heb ik dan ineens heel wat meer schriftplaatsen met u te bespreken. We laten het daar maar bij. Ik zal eens kijken waar ik de draad zal opnemen. Ik neem hem maar op in Daniël 12. Dat sluit nog net een heel klein beetje aan bij Matthäus 13, waar we vorige keer al waren. Misschien heb ik toen Daniël 12 ook aangehaald trouwens. Want in Matthäus 13 vers 43 staat, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk. In het koninkrijk huns vaders, met de toevoeging, die oren heeft om te horen, die horen. En vooral op duidelijkheid, dat staat aan het eind van de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. En in de gelijkenis van het onkruid worden maaiers genoemd, dat zijn engelen. Want de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En ik ben van mening dat die engelen de aanduiding is van de gemeente. Maar dat hebben we besproken. En dan twee versen verder, vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En ik denk dat die rechtvaardigen, dat het precies dezelfde aanduiding is. Ik weet niet of ik het u verteld heb, maar de Joden kennen in hun traditie de zogenaamde tzaddikim. De rechtvaardigen, de tzaddikim, dat worden de meeste, wordt de aanduiding van de meest vrome Joden, om zo te zeggen. Ze kennen dat begrip uit het Oude Testament, de rechtvaardigen, een soort mystieke groepering. Maar als u mij vraagt, is dat, maar dat weten zij natuurlijk nooit, is dat ook de aanduiding van de gemeente. En hier wordt die term gebruikt, dan zullen de tzaddikim, als het Hebreeuws was, hè? Het is Grieks, maar als het Hebreeuws was, zou dat er staan. Hè? Dan zullen de tzaddikim, de rechtvaardigen, blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En in mijn Bijbel staat daaronder een verwijzing naar Daniël 12, vers 3. Dus ik neem aan dat ik er vorige keer al even was. Want in Daniël 12, vers 3 zijn we aan het eind van dat Bijbelboek. Een Bijbelboek dat zich bezighoudt met hoe. En wanneer, trouwens ook, de troon van David hersteld zal worden door de Messias. De zoon van David alsnog zijn troon zal vestigen in Jeruzalem. U weet, het boek Daniël begint met de wegvoering na de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. De wegvoering van de enige prinsen, de vorsten uit Juda. De adel werd weggevoerd, de oudsten van het volk. En daaronder vinden wij Daniël en ook nog drie anderen genoemd, Hanania, Misael en Azaria. Ik kom er straks misschien nog op terug. Ze worden weggevoerd in Babylonische ballingschap. De troon van David Die wordt bezet vervolgens door iemand die door Nebukadnezar is aangesteld. Maar het duurt ook maar een paar jaar, 8 jaar, totdat Jeruzalem weer veroverd werd. En het grootste deel van het volk in ballingschap werd weggevoerd. Kortom, er kwam een eind aan het koningshuis van David. Om zo te zeggen, en het onderwerp in het boek is vervolgens hoe dat ooit een keer hersteld zal worden. Het zal duidelijk zijn, achteraf in elk geval, dat die troon nooit hersteld is geworden bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Er waren wel erfgenamen van de troon, want na de Babylonische overvoering komen we tegen Salatiel, ik moest even ademhalen, Salatiel, want het was uit het Grieks van Matthäus 1, en in het Oude Testament heet hij Sealtiel, Salatiel en Zerubabel en zo verder. Er waren erfgenamen van de troon en uiteindelijk komt die lijst terecht bij Maria, dan wel Jozef en nog een generatie verder bij de Heer Jezus en nog een generatie verder bij Christus. Ja, zo wordt het verteld. Anders klopt de telling ook niet die erbij staat, hè? In Matthäus 1. Maar dat doet er nou niet toe. Maar er heeft nooit meer iemand op de troon gezeten. Er was al iemand die de titel droeg, maar dat betekende verder niks, hè? Jezus, nee, eerst Jozef, gij zonen Davids, in Matthäus 1, en later Jezus, gij zonen Davids. Maar een troon was er niet meer. Sinds 587 of 586 voor onze jaartelling bij de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Maar niettemin, in Daniël wordt uiteengezet, systematisch mag ik wel zeggen, dat na verloop van tijd, dat wil zeggen in de tijd van het einde, term wordt daar nogal eens gebruikt, uw volk Daniël verlost zal worden. Na 70 weken en hoe dat maar heten mag. Daar wordt tamelijk uitgebreid op ingegaan. Dat wil zeggen voor zover het in relatie staat tot de situatie van Jeruzalem en Juda. Uw volk en uw heilige stad heet het. Met andere woorden, deze profetie loopt tot en met de 70ste week van Daniël en daarna nog een klein stukje en daar houdt hij op. Vandaar dat boek Openbaring daar nog het een en ander aan toe te voegen heeft later. Hè? Want ontbreekt nog wel wat aan met betrekking tot de volkeren. Maar Daniël is in hoge mate gestructureerd in hoofdstukken. Dat wil zeggen, elk hoofdstuk staat min of meer op zichzelf. Je kunt ook zeggen, elk nieuw hoofdstuk kan weer gelegd worden, geheel of gedeeltelijk, over een voorgaand hoofdstuk of over de voorgaande hoofdstukken. Het stapelt zich als het ware op over elkaar heen. Dat is heel gemakkelijk dus om het te volgen. Maar dan kom je in Daniël 12, dat zijn de slotwoorden van het boek. En daar staat dan in Daniël 12 vers 1, te dier tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulke een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op die tijd toe. Dat wil zeggen, dat gaat over die grote verdrukking waarover we al eerder gesproken hebben. Beginnend in het midden van de 70ste week van Daniël. En durend uiteraard niet langer dan het eind daarvan. Dus wordt het 3,5 jaar. Maar dan staat er, te dier tijd zal uw volk, dat zijn niet de 10 stammen, dat is het Joodse volk, Juda. Het eerste dus. Te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in een boek. Dat wil zeggen, gelovig overblijfsel, logischerwijze. En daarna staat er, en velen van die die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, dezen ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Daar ga ik niet verder op in, omdat het met ons onderwerp niet werkelijk wat van doen heeft. Dus ik laat dat gewoon liggen. Maar het volgende vers zegt, de leraars nu zullen blinken, en dat is ongeveer de terminologie uit Matthäus 13, de rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de zon enzovoorts. En hier staat, de leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. Dat wil zeggen, zoals de hemellichamen, zon, maan en sterren. en die er velen rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Let op het parallelisme in het vers, want anders is het slecht te lezen. Dat zullen blinken staat er maar één keer en de tweede keer is het weggelaten. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen zullen blinken gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Schrijf het onder elkaar, streep eronder, optellen. Dan worden dus, de leraars zijn dus degenen die er velen rechtvaardigen. En de leraars, namelijk degenen die er velen rechtvaardigen, zullen blinken als de glans des uitspansels, namelijk gelijk de sterren. En dan een gemeenschappelijk slot, altoos en eeuwiglijk. Zodat eeuwiglijk hier uitdrukkelijk niet maar betekent overal, want dat kan het woord eeuwig echt betekenen, zonder tijdsaanduiding. Kan een plaatsaanduiding zijn, hè? Maar hier staat er uitdrukkelijk bij altoos en eeuwiglijk, zodat je geen andere mogelijkheid meer hebt. Het is wel degelijk altijd durend, ook overal trouwens. Maar goed. Zij worden beschouwd als hemellichamen. Ik vind hem wel aardig, want eerst even een paar dwarsstraten dan, hè. Als over de opstanding van de gemeente, ik zei niet opname meteen, als over de opstanding, ik bedoel de lichamelijke opstanding van de gemeente, gesproken wordt in 1 Korinthe 15, dan wordt gewezen op dat wij weliswaar een hemels lichaam ontvangen, namelijk een verheerlijk lichaam, maar dat al die lichamen niet even heerlijk zullen zijn. Want een andere is de heerlijkheid van de zon, een andere is de heerlijkheid van de maan, een andere is de heerlijkheid van de sterren. Sterrenkundigen noemen dat magnitude. Men spreekt over sterren met de magnitude nummer zoveel. Grootheid, lichtsterkte. Zo kun je ze categoriseren. Ik bedoel, je kan er zo moeilijk met een touwtje een labeltje aanknopen of een chipje met een nummer erin brengen. Dus je moet ze op een of andere wijze rubriceren. Dat doet men aan de hand van de kleur, maar dat doet men ook aan de hand van de magnitude, heet dat dan. Hè? En dat is wat de Bijbel ook zegt. Met andere woorden, de verschillende heerlijkheid van de hemellichamen wordt in de Bijbel expliciet genoemd als voorbeeld, als type van de verschillende heerlijkheid van de leden der gemeente. Na hun lichamelijke opstanding. En het verschil in heerlijkheid komt overeen met verschil in bekleding. Maar dat is 2 Korinthe 5 in dat verband. Het is niet allemaal gelijk, hoor. Het is loon dat we zouden ontvangen, maar het is verschillend. Nou goed, dat is ook ons onderwerp niet, maar het gaat er maar om dat die hemellichamen in de Bijbel wel degelijk functioneren als een beeld van de gemeente. En eerlijk gezegd, ik denk ook, het is omstreden, zeg ik meteen, maar ik denk ook dat dat de achtergrond is van de beloften omtrent het zaad van Abraham. Dat zou zijn, want dat staat er dikwijls bij, als het zand der zee, zo talrijk. En soms, niet altijd, maar soms staat er ook bij, en als de sterren des hemels. Nou ja, dat lijkt mij ook duidelijk. Zand der zee, dat is aards. De sterren des hemels is hemels. En het moet in ieder geval duidelijk zijn dat niet alleen het natuurlijke Israël of wat er van overblijft, maar zeker ook de gemeente beschouwd wordt als erfgenamen, als zonen van Abraham. Nou ja, Galaten 3 zegt het in elk geval. En de Romeinenbrief suggereert het op zijn minst. Abraham de vader aller gelovigen enzovoorts. Wij zijn zonen van Abraham, gelijk Isaac was. Staat er dan nog. Dat is inmiddels niet meer Galaten 3, maar Galaten 4. Wij zijn erfgenamen van die belofte. En als ik het zo zeg, heb ik nog wel een paar schriftplaatsen. Petrus zegt het, want u komt de belofte toe en allen die verder zijn, op de Pinksterdag. Dus dat lijkt me ook duidelijk. En later is het Paulus die dezelfde woorden min of meer herhaalt. Dat God de beloften aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als zij Jezus verwekt heeft, enzovoort. En onder ons wel degelijk te verstaan gelovigen uit de heidenen. Zoals uit het hoofdstuk ook blijkt. Handelingen 13 was dat weer. Meer zal ik daar zo niet over zeggen. Verder is zo dat zon, maan en sterren reeds in Genesis genoemd worden. Als dat ze zich gezet zijn tot lichten. En u weet wat licht is, toch mag ik aannemen. Al wat openbaar maakt is licht. Volgens de definitie. Soms heb je ineens een definitie in de Bijbel. Vind ik wel mooi. Komt zelden voor, maar dit is er een uit Efeze 5. Al wat openbaar maakt is licht. En dus degenen die het woord van God prediken zijn ook lichten op dat moment. En dat is wat de Heer tot zijn discipelen zei, maar over het hoofd van zijn discipelen tot heel de gemeente. Wij zijn dat licht der wereld, hoe dan ook. Maar ze zijn tot lichten aan de hemel, bij dag en bij nacht, en tot tekenen, voortekenen staat er eigenlijk, daar komt in de vertaling niet mee, maar voortekenen en tot gezette tijden enzovoorts. Dat wil zeggen, de sterren hebben een onderwijzende functie. De tragiek is dat wij daar niks meer van weten. Wij hebben alleen nog overgehouden in sommige kringen wat wij astrologie noemen. Sterren als voortekenen en sterren die wat leren of onderwijzen. En dat is toch jammer. Want het woord astrologie betekent letterlijk dat de sterren woord verkondigen. En dat is wat de Bijbel zelf zegt. Er is zelfs een hele psalm aan gewijd. Ja, psalm 19 is daaraan gewijd. Psalm 19 bestaat uit twee delen. Hebben jullie de komende week weer wat te doen. Psalm 19 bestaat uit twee delen. Het eerste deel zegt dat de sterren spreken. En het tweede deel zegt dat de Heer zelf spreekt. Eén is verkondiging aan de hemel, min of meer in het verborgen. Het andere is expliciet op aarde. En die twee worden in de twee helften van de psalmen tegenover elkaar gesteld. Lees het maar eens na. De vertalers hebben er ook een beetje problemen mee gehad, heb ik wel gezien. Maar God, het doet er nou niet toe. Hè? Maar de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Vandaar dat als je op een fatsoenlijke, en ik bedoel dan dus een klassieke sterrenkaart kijkt, zie je heel wat plaatjes die je zo hier en daar in je Bijbel zou kunnen plakken, omdat ze illustratief zijn voor allerlei Bijbelse waarheid. Dat sterren dus onderwijzen, nou ja, dat is wat hier staat. En zo kom ik terug naar dit uitstapje in Daniël 12 weer terug. De leraars dus zullen blinken als de glans des uitspansels. Die leraars die hier genoemd worden, zijn dus wellicht hemelse onderwijzers. Toch? En ook in een verheerlijkte positie. Vanuit een hemelse positie. Dat lijkt me dan toch duidelijk. En de aardigheid is dat bovendien datzelfde begrip de leraars daarna weer genoemd wordt, ik moet even zoeken, ja, wordt weer genoemd in vers 10 alleen door de vertaling Mishnah. Maar er staat heus hetzelfde woord, sakal. In Daniël 12 vers 10. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden, doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Met andere woorden, het volk wordt ingedeeld in twee categorieën, goddelozen en aan de andere kant gelovigen. Lijkt me duidelijk, hè? Die scheiding wordt gemaakt. Dus diezelfde was die van de schapen en de bokken uit Matthäus 25, maar hier toegepast primair op het Joodse volk. Maar het vers eindigt met, maar de verstandigen zullen het verstaan. En daar vind je precies datzelfde woord. De verstandigen zullen het verstaan. Wat in vers 3 heet leraars, heet in vers 10 de verstandigen. De vertaling van het woord is namelijk niet altijd dezelfde. Sommigen vinden dan dat de vertalers hun werk niet goed gedaan hebben, maar dat kun je ook niet zeggen. Het probleem van het woord sakal is dat het fundamenteel betekent rondom zien, rondomziende. Dat kal daarin, dat heeft te maken met de cirkel. Hè? Ja, en met de egel. en wat het maar was allemaal. Ga ik allemaal niet op in natuurlijk. Maar Sakal wil letterlijk zeggen, je kunt er zelf nakijken in je strong of je computer of wat dan ook. Hè. Kun je dat zien? Dat betekent rondom zien. Dat is de letterlijke betekenis. Maar daarvan afgeleid krijg je meteen een wat hogere betekenis. Namelijk mensen die overal zicht op hebben. Die de dingen onder controle hebben, die ervan weten. Die geen oogkleppen op hebben of zich maar op een klein beetje richten. Die gespecialiseerd zijn en dus veel weten over weinig, maar dus weinig weten over heel veel. Ik hoor liever bij de laatste groep, overigens, als ik dan mag kiezen. Maar vooruit, hè. Je hebt beter weinig weten over veel, dan kom je verder mee, hoor. Kun je rondom zien, hè. Vind ik altijd lastig. Mensen veel weten over heel weinig. Soms heb je ze nodig. Maar ik heb altijd meelijden met die mensen. Kunnen nergens over praten. Hebben nergens een mening over. Maar als het over voetbal gaat bijvoorbeeld. Dan weten ze alles. Hè? Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar rondom zien betekent het. Maar daarom heeft het de betekenis van inzicht hebben. Eigenlijk had het moeten zijn omzicht hebben. En daarom verstandig zijn. Wijs zijn, of hoe men het maar moet vertalen. En men heeft het één keer hier vertaald met leraars, vers 3. Ontleend aan de samenhang in het vers. Dat is wat sterren doen. Stralen, licht geven. En dus inderdaad onderwijzen. Vandaar vertaling met leraar. Maar in vers 10 heet het, omdat het daar niet speciaal gaat om onderwijzen, heet het, maar de verstandigen zullen het verstaan. Wat? Nou ja, dat wat Daniel niet verstond in vers 8. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En de Heer zei tot Daniel, vers 9, ga heen, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. En in de tijd van het einde zullen de verstandigen het verstaan. Hebben we dat nog? Dat is een... Daar gaat het boek over. Trouwens, in vers 4 had je precies hetzelfde. Gij Daniel sluit deze woorden toe en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Ja, in de tijd van het einde pas. Daniel, boek Daniel, wordt geacht verzegeld een gesloten boek te zijn. Dat komt doordat het zo incompleet is. Maar in de tijd van het einde zal men het eventueel verstaan, althans de verstandigen zouden het verstaan. Maar u weet, de tijd van het einde is begonnen uiteraard in de eerste komst van Christus. Dat is de eindtijd. Je ziet het ook meteen geïllustreerd in Matteüs 24, als de Heer Jezus zegt, wanneer gij zult zien waarvan gesproken is door Daniel de profeet. De Heer trekt als het ware het zegel van het boek af. Ik zei als het ware. In de praktijk wordt het pas gedaan door Johannes op Patmos, namelijk in het boek Openbaring. Want wat aan Daniel ontbreekt, op wat voor wijze dan ook, wordt in Openbaring alsnog aangevuld en daarom heet het ook Openbaring. Dat wat verborgen was in Daniel wordt daar geopenbaard. Maar het boek Openbaring is natuurlijk ook net zo oud als de gemeente. Met andere woorden, wij leven, zolang de gemeente bestaat, leven wij al in de eindtijd. De Bijbel is daar makkelijk over. Deelt de heilsgeschiedenis in twee perioden. Eén is voor Christus en de andere is na Christus. En na Christus heet de eindtijd, dus de periode voor Christus zal dan wel de begintijd zijn. Dat woord ben ik nooit tegengekomen. Maar die verdeling is dat, hè. En gepopulariseerd in oude verbond en nieuwe verbond. Wat niet helemaal correct is, maar voor de meeste doeleinden wel. Kortom, deze dingen zouden nagespeurd worden. Dat doen wij dus ook. En in Openbaring staat zelfs dat men verstandig is als men dat doet. Hè? Dat men het zou nazoeken, enzovoorts. Nou ja, het boek Openbaring zelf, maar dus ook waar het vervolg op is, namelijk het boek Daniel in het bijzonder. Maar hier is dus sprake van een tamelijk mystieke categorie, Sakalim, of hoe ze maar heten, vertaald met leraars, namelijk met verstandigen. Die zouden verstaan, maar ze zouden ook vervolgens, dat is vers 3, blinken als de glans des uitspansels. En via de connectie met Matthäus 13 vinden wij hen dus terug inderdaad in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Ik denk dus dat het in het algemeen gaat over de gemeente. En dat is niet alleen hier zo. Dat wil zeggen, wij vinden nog wat van die uitspraken. Datzelfde woord hier vinden we hier in, weliswaar in vers 10, maar we vinden hem ook, dan blader ik even terug in Daniël. Wij vinden het ook in Daniël 11 vers 33... Dan moet ik net één bladzijde omslaan. Dan zijn we midden in een uiteenzetting van de geschiedenis op profetische wijze. En ergens in dit hoofdstuk wordt de sprong gemaakt, want Daniël is niet compleet, zeg ik toch steeds. Er wordt de sprong gemaakt van gebeurtenissen uit het verleden naar gebeurtenissen die nog toekomst zijn. Waar precies, dat is niet helemaal duidelijk te zeggen. Vermoedelijk vind je dus ook uitspraken die zowel op inmiddels verleden als op nog toekomst van toepassing gebracht moeten worden. Maar kijk, ik zoek even een herkenningspunt, want ik ga echt het hoofdstuk niet bespreken hoor. Ik zoek een herkenningspunt, dat is in vers 31. Halverwege het vers. En zij zullen het gedurige offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. Dat in het verleden ooit een keer gebeurd is, ja, dat is zo. Maar neem niet weg dat dit in de toekomst alsnog gebeuren moet. En het wordt eerder al in Daniël besproken. Het is namelijk die gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Kortom, in het midden van de 70ste week van Daniël. Is dat te volgen tot zover? Met andere woorden, in vers 31... ben je misschien nog in het verleden, maar in elk geval ook in de toekomst. Dan wordt die sprong gemaakt. Die sprong ga ik verder niet uitleggen, want ja, dat moet Daniël bespreken. Hè? Maar populair gezegd, vanaf de dagen van Antiochus Epiphanes wordt een sprong gemaakt naar een figuur als Antiochus Epiphanes. En dat is in de praktijk, populair gezegd, de antichrist. Nou ja, het rijk van Antiochus staat model dan voor het antichristelijke rijk in de toekomst. En zoals toen de tempel ontwijd werd in de dagen van Antiochus, zo zal het gebeuren in de toekomst in het midden van de 70ste week van Daniël. En het verhaal springt over van de een naar de ander. Er zit een gat tussen, maar in dat gat ligt onze bedeling. En dat is er ook de bedoeling van, om dat, nou ja, bedekt te houden nog, hè. Vandaar dat we later die aanvulling krijgen in openbaring. Maar goed, maar dan staat er dus in vers 31 het gedurig offer wegnemen. Die term kwam trouwens al voor in hoofdstuk 8, maar dat doet er nou niet toe. En in hoofdstuk 9. En een verwoestende gruwel stellen, dan ben je in het midden van de 70ste week. En die goddelooselijk handelen, vers 32, tegen het verbond zal hij doen huichelen door vleierijen. Maar het volk die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen het doen. Dat wil zeggen, nou ben je tegen het eind of aan het eind zo ongeveer van de 70ste week van Daniël. En wat staat er dan, vers 33? De leraars des volks zullen er velen onderwijzen. Hoeveel leraren des volks zouden er dan zijn in het, zo in, tegen het eind van de grote verdrukking? Wie zouden dat moeten zijn? In het begin van de 70ste week van Daniël zijn er slechts 2 getuigen in heel de wereld en ze prediken in de straten van Jeruzalem. Tot de oprichting van die gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan worden ze namelijk gedood, die 2 getuigen. Dan is er helemaal niemand meer. En voor zover er gelovigen zijn, voor zover de mensen tot geloof gekomen zijn, die zijn er ongetwijfeld, hebben ze gedaan wat uiteindelijk in Matthäus 24 staat, wanneer gij zult zien de grote verwoesting, dat als dan die in Judea zijn vrienden op de bergen die op het dak komen, niet af om iets aan zijn huis weg te nemen, binnen de vlucht niet zien op Sabbat, maar dat is dan al te laat natuurlijk. Dat doe ik altijd in dit tempo, zuster, want het is haastwerk. Dus men moet als de... is dat gesmeerde bliksem? Ja, bliksem is, staat voor het oordeel, maar goed. Maar men moet zo snel mogelijk het land uit, want anders kan het niet meer. Met andere woorden, er zijn geen gelovigen dan meer in Jeruzalem. En als ze er toch zijn, dan waren ze zo gelovig niet. Ik bedoel, die kun je moeilijk beschouwen als leraren van het volk of zo. Hoeveel leraren voor het volk wou je hebben? Wie zouden dat moeten zijn? Niet te vinden. Tenzij het natuurlijk gewoon gaat over de gemeente. En wat hier niet verder toegelicht wordt, wordt later wel verder toegelicht in 12 vers 3. De leraren des volks zullen blinken. Daar ben je op hetzelfde tijdstip aangeland, heb ik u gezegd. Daar wordt ook die gruwel... wordt genoemd niet de gruwel der verwoesting, maar wel het midden van de 70ste week van Daniel. Hè, de grote verdrukking die dan immers begint volgens het commentaar erop in Matthäus 24. Je bent weer helemaal bij. En dan worden ook meteen die leraren geïntroduceerd. Waarom ook niet? Hoe eindigt de 70ste week ook alweer? Met de komst van de Heer, in heerlijkheid, op de berg die voor Jeruzalem ligt, samen met een leger des hemelse heerlegers. Der hemelse heerlegers. Dat wil zeggen, samen met de gemeente, want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, want hij komt met zijn vele tienduizenden heiligen. En al dat soort dingen meer. Voor de gelegenheid heten ze hier leraars. Nou ja, wetenden. Degene die Israël moeten onderwijzen. Degene die ruim zicht hebben, zal ik maar zeggen. Want dat is de eigenlijke betekenis dus van de term. De leraar des volks, dat is in vers 33. Zullen er velen onderwijzen... En daarna en van de leraars zullen er vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken tot de tijd van het einde toe. Wat dat vallen betreft, dat is in vers 35, wat dat vallen betreft heb ik zo mijn bedenkingen. Want dat hebben we al meer met het woord vallen in de Bijbel. Bijvoorbeeld als Rebecca van haar paard, van haar kameel valt. Heb je ooit gelezen? Zij viel van de kemel toen ze Isaac zag. Maar het betekent gewoon, ze sprong eraf. En als het daar bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, wil het niet zeggen dat het gebed is omdat de bergen zouden instorten. Maar het wil zeggen dat die bergen hen zouden overdekken met kracht boven hen. Hogere kracht, kracht boven de mens, boven menselijke kracht. Wordt uitgedrukt met dit woord vallen. En als iemand van boven naar beneden springt, dan heet het ook vallen. Maar niet struikelen ze nodig, maar gewoon van boven komen. Flinke sprong maken. Dat is wat het is. Wat hebben we nog meer? We hebben nog de Heilige Geest die valt op mensen. Wordt je er dan door verpletterd? Heeft iemand hem uit zijn handen laten vallen? Ja, ik weet dat het banaal klinkt, maar hoe zeg ik dan zoiets? Nee, jij komt met kracht van boven, maar zo heet hij ook, kracht van omhoog. En als die komt, valt dat dus, dat is de betekenis van vallen. En als hier staat, de leraar des volks zullen vallen, heb ik het idee dat ze net zo vallen als Rebecca van de Kemel. Namelijk, ze komen naar beneden met kracht. Maar verder ga ik dat hoofdstuk niet uitleggen, dus ik moet het daarmee belaten. Maar als ik het niet zou gezegd hebben, zou je zeggen, ja, maar ze vallen dood. Ja, maar dat staat er niet. Zij vallen. En dat is het dan. Maar zij zullen vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken. Maar u denkt toch niet dat die leraars uit vers 35 sterven om anderen te louteren, te reinigen en wit te maken. Dat heeft er één gedaan, dat is meer dan voldoende. Dus dit vallen kan moeilijk wat anders betekenen dan wat het wel vaker betekent, van boven komen. En dan heb je een sterke aanwijzing, dus weer, dat het wel degelijk over de gemeente gaat. Komen van boven. In Openbaring, in de visioenen, staat trouwens iets over een ster die op aarde valt. Genaamd Alsem, bitterheid. He? Ik heb nogal de indruk dat die ster daar gewoon een beeld is van Satan die op aarde geworpen wordt. Sterren en engelen worden in de Bijbel met elkaar geassocieerd. Sterren en hemelse wezens. En als er een uit de hemel komt die bitterheid, namelijk Alsem heet, spreken dus over verderf, gif en wat het maar wezen mag, dan denk ik dat het degene is die het geweld des doods had enzovoorts. Hè. Maar het heet ook vallen. Maar dat is nog niet hetzelfde als neerstorten of zoiets. Maar goed, eigenlijk is dat taal. Dus daar ga ik het maar verder niet over hebben. Maar er staat bij, in vers 35 althans, in vers 33 eindigt met dagen, in de zin van vele dagen. En vers 35 met die leraars eindigt met, want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. En dat is ook inderdaad zo, want met die 70ste week van Daniël is het nog niet afgelopen. Er volgen nog 33 jaren, tot aan de definitieve vestiging van het Rijk. Of althans, een flinke periode. Ik denk 33 jaar, maar daar hangt het niet op natuurlijk. Zo'n periode is er in elk geval. Van Israël nog en de volkeren in de dagen waarin dat antichristelijke rijk er zal zijn, maar ook de dagen waarin het rijk van Christus op aarde gevestigd zal worden. En dan worden die leraren geïntroduceerd. Degene die rondom zien. Even kijken, zullen we nog verder terugslaan naar hetzelfde woord, hè? Sakal, in het enkelvoud. In Daniël 9 hebben wij in vers 24 tot 27 de hele profetie over de 70 weken van Daniël. En in vers 25 komen we ditzelfde woord tegen. En nou is het vertaald met versta, want het wordt geacht nu een werkwoord te zijn. Het is hetzelfde woord, maar nou is het een werkwoord. En dan staat er dus weet dan en versta. Wil zeggen dus dat men ruim inzicht zou hebben, want het betekent nog steeds letterlijk rondom zien. Weet dan en versta. Plaats dit. En dan komt de hele profetie. Het wordt als het ware tot een verstandige, een wijze gezegd. En nog verder terug, want in hier net voor, in nog steeds in Daniël 9... lezen wij hoe Daniël als hoogst geplaatste Jood een gebed doet voor het hele volk en dus het volk vertegenwoordigt in zijn gebed, zoals dat eens door een hooggeplaatste Jood zou gebeuren, kennelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat maakt het officieel. Hij vertegenwoordigt het volk. Hij is de hoogst geplaatste Jood in heel de wereld, Daniël. Dus kan hij missen. Hij kan dat dus doen, bid voor het volk. En toen hij nog sprak en bad en beleed zijn zonde, dat wil zeggen die van zijn volk, vers 20, en van Israël. Let op, als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël. Worden ze geacht namens heel Israël te zijn, niet alleen namens Juda, maar ook voor de tien. Want de bekering van Israël is officieel, als de hoogste Joodse vertegenwoordiger de naam des Heren aanroept, blijkbaar. Voor sommigen is die niet duidelijk, maar ik kan hem wel andersom vertellen. De verwerping van de Heer Jezus Christus door het Joodse volk vond plaats bij monden van maar één man. De Joodse hoge priester, hoger was er niet. De voorzitter van het Sanhedrin. En dat vind je dus in het Nieuwe Testament. Vandaar dat die discipelen regelmatig, bij wijze van spreken, voor het Sanhedrin moeten verschijnen. En dan doet Sanhedrin weer een uitspraak, maar dat is de uitspraak namens het volk. Het merendeel van het volk was het er misschien niet eens mee eens. Maar ja, zij vertegenwoordigen het volk. Die heb je toch? Oh, juridisch. Nou, op dezelfde wijze dat door één man officieel namens het Joodse volk de Messias werd afgewezen, officieel, zo zal op dezelfde wijze door één man het Joodse volk tot bekering komen. Omdat de man het volk vertegenwoordigt. En dat is wat gaat gebeuren dus tegen het eind, of aan het eind van de 70ste week van Daniël. En Daniël zelf is hier een voorbeeld van. Maar we hebben er nog een paar. In ieder geval hebben we nog als voorbeeld Salomo bij de inwijding van de tempel. Doet precies hetzelfde. Beleidt de zonde van het volk. En nog verder terug, en dat mocht je wel verwachten, hebben we er nog een, namelijk Mozes. Ja, bij meerdere gelegenheden trouwens. Jazeker wel. Nou goed, maar dat is wat Daniël doet. En dan staat er, als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijn volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heiligen bels wil mijn Gods, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, let op dat er niet staat engel, de man Gabriel, waarom ik dat zeg? Als het eruit ziet als een man, dan is het een man, naar Bijbelse maatstaven. Heel het idee dat wij hebben met strakke definities van begrippen, dat bestaat in de Bijbel niet. Als het eruit ziet als een man, dan is het een man. Ik heb mezelf laten vertellen dat het woord anthropos in het Grieks letterlijk betekent wat er als een mens uitziet. En dat is het. Dat is van belang om te weten, want in het Nieuwe Testament krijg je in 2 Thessalonicenzen 2 een man. De mensman der wetteloosheid. De zoon des verderfs. En als u het mij vraagt, is dat net zo goed een engel? Maar hij heet man, want het is een engel die op aarde komt. Geworpen is namelijk uit de hemel. Dat is de Bijbelse, als u mij vraagt tenminste, de Bijbelse antichrist. Maar hij heet wel degelijk mens. Want hij ziet er zo uit, dus is hij het. Als het eruit ziet als een fiets, dan is het een fiets. Ik bedoel, ja, wat voor voorbeelden moet ik daar nog meer van geven? Ik bedoel, dat lijkt me toch duidelijk. Zo heet dat. Hè? En hier is de engel Gabriel, een man. Kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snel ik gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij, vers 22, en sprak met mij en zeide, Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen gegeven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord, enzovoort. Hier vinden we dus dat begrip zin, de zin te doen verstaan. Letterlijk staat er, meen ik, te geven. Kijk het maar eens na in de King James Version, die volgt de tekst beter van het Hebreeuws, om u te geven zin en verstand, om zo dicht mogelijk bij de Statenvertaling te blijven. Om u te geven twee dingen. Namelijk, het ene ding is vertaald met zin, het andere is vertaald met verstaan. Maar het zou moeten zijn om u te geven wijsheid en verstand, of als je Sakal letterlijk, zo letterlijk mogelijk opvat, dan is het om u te geven omzicht en verstand. Maar dat is wat het is. Hier vind je dat woord leraar dus als een ding en het is vertaald met zin. Dat moet duidelijk zijn. Maar Daniël, als hij ingewijd wordt in het een en ander, wordt geacht de dingen te verstaan. En zo is het maar net, zodat hij ze ook kan uitleggen, dat doet hij hierna, vanaf vers 24, want dan volgt die profetie. Nog verder terug, maar dat is maar een halve bladzijde, zijn we in, we moeten dringend pauzeren zie ik, maar vooruit. Zijn we in vers 13 van Daniël 9, waar hetzelfde begrip voorkomt nu als werkwoord en het is vertaald met verstandelijk acht geven op. maar het betekent eigenlijk inzicht hebbende in. Voor mijn part omzicht hebbende op uw waarheid. En daarna kom je vanzelf bij verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Dat zou de mens moeten doen, was de bedoeling. En vandaar van dat inzicht kom je vanzelf bij de vertaling van leraars. En het zou duidelijk moeten zijn dat wij als gemeente opgeleid worden om inzicht te hebben in het werk Gods. Aan ons wordt geopenbaard de gehele raad Gods, zo heet het in de Bijbel. Wij hebben zelfs de zegening ontvangen om de verborgenheden van zijn wil te kennen. Zo staat het in Efeze hoofdstuk 1. En dat maakt ons daarna bekwaam om inderdaad op te treden als die rechtvaardigen in de toekomst, als degene die richting moeten geven aan Israël, maar dus aan Israëlieten in de toekomst. In Daniël vinden we dezelfde uitdrukking in hoofdstuk 1 nog. Vers 17, waar het vertaald is met wetenschap. Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap, omzicht. Nou ja, gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. En wetenschap is datzelfde woord sakal, als een ding natuurlijk. En ook in vers 4 staat het al, waar het vertaald is met vernuftig. Jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand. Maar ja, de vertalers hadden nogal wat synoniemen nodig, omdat er nogal wat synoniemen gebruikt worden in het Hebreeuws. Dus deze keer konden ze verstand niet gebruiken, was al gebruikt. Wetenschap was al gebruikt. Kloek was ook al gebruikt, want zo is het soms ook vertaald. En toen werd het vernuftig. Vernuftig hangt samen met het Engelse to know. Nuf, to know. Nof met een W, weet u wel. Nof, vernuftig. Dan weet men het een en ander. Taal is een leuk ding soms, hoor. Snaaks, zeg ik altijd. Taal is een snaaks ding, ja. Vernuftig, dan weten ze. Ik noem u ook in dit verband nog even wat andere schriftplaatsen, namelijk eerst in Jeremia, maar daar hoop ik later nog een keer terug te komen. Jeremia 50 is dat, vers 9. Daar kom ik later nog terug, want in deze hoofdstukken, Jeremia 50 en 51, gaat het over de ondergang van Babel die hier geprofeteerd wordt. En je hoeft maar een klein stukje te lezen uit deze hoofdstukken en dan weet je meteen, als het goed is, dat het nog nooit vervuld geworden is. U weet wat ik van Babel altijd zeg. Het is nooit verwoest geworden. Het is nooit door militair geweld ten onder gegaan. De stad is een keer veroverd door de Meden en Persen. Die zijn gewoon de stad binnengelopen over de drooggevallen bodem van de Eufraat in de tijd, en in dezelfde nacht werd Belsasar gedood. Dat is ook in Daniël waar je het tegenkomt. Maar de stad is niet gevallen. Integendeel, er is verder niks gebeurd. Alleen de koning werd gedood en dat was het dan. En toen hadden de Meden het Babylonische Rijk overgenomen in afwachting van de komst van de Persen 2 jaar later. Kores de Pers. Maar Babel is nooit verwoest geworden. Babel is wel, hoe heet dat, ontluisterd geworden. We hebben het meestal over de ontluistering van Babel. Bij gelegenheid in het Persische Rijk is Babel, kwam Babel een paar keer in opstand. Het was onlangs in de praktijk niet de hoofdstad namelijk. Net zo min als het Amsterdam in de praktijk de hoofdstad is van Nederland. Dat is alleen officieel zo. In de praktijk zetelt de regering in Den Haag. En in het Persische Rijk was dat ook zo. Babel was de hoofdstad, maar we weten allemaal dat de koning zetelde op de burg Susan en het was zeker niet in Babel. Dus die Babyloniërs werden wat lastig, zoals de Amsterdammers in Nederland altijd lastig worden als er iets van te doen is in verband met het koninklijk huis, dat weet u. Dus is net zoiets. En toen Toen heeft de Persische koning heeft de Babel laten slopen voor een stukje. Dat wil zeggen, de belangrijke gebouwen werden gesloopt en vooral de muren om de stad werden gesloopt. Toen werd het een dorp dus in de praktijk. Ja, net als in Amsterdam, ja. Nou, er werd een dorp in de praktijk en uiteindelijk wilde er toen ook niemand meer wonen, want de luister van Babel was verdwenen en de stad werd verlaten. Dus werd gebruikt bovendien als een gratis steengroeven. Als je bouwstenen nodig had, kon je ze daar gratis halen, tweedehands zeg maar. En dat is ook wat gebeurd is. Daar heeft men de stad Seleucia weer meegebouwd, maar goed, dat doet er nou allemaal niet zoveel toe. Maar de stad is nooit verwoest, is wel verdwenen. Overigens, en in de dagen van het Nieuwe Testament bestond die ook niet. En ik heb nog foto's. Nou ja, dat kan op zijn vroegst zijn, eind 19e eeuw, want daarvoor kon niemand fotograferen. Maar ik heb nog foto's van Babel, dus in Bijbelse handboeken. En dan zie je, nou ja, hooguit een kleine verheffing in het terrein, zodat je kunt zien, ja, daar moeten nog wat fundamenten in de grond zitten. Maar daar houdt het ook wel mee op. Er was gewoon helemaal niks meer. Net als foto's van Capernaum. Precies hetzelfde. Was ook niks meer. En er staat er dan bij, dit is vervulling van Bijbelse profetie. In het geval van Babel was het dat niet, want Babel moest nog verwoest worden. In het geval van Capernaum was het dat wel, want de Heer kondigde de verwoesting van Capernaum aan. En Gerazim en nog wat van die plaatsen in Galilea, dat weet u toch? Inmiddels heeft men daar wat stenen weer op elkaar gestapeld, zodat de toeristen daar naartoe kunnen in Capernaum. En inmiddels heeft men dat ook in Babel gedaan, overigens. Maar dat moest ook wel, want Babel moet alsnog verwoest worden. Deze profetieën moeten alsnog vervuld worden in de toekomst. Daar wil ik het nog met u over hebben, omdat daarin blijkbaar ook de gemeente een rol speelt. Maar nu kom ik hier terecht, omdat er sprake is van vers 9... Jeremia 50 vers 9, want ziet, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken. Dat stond ook al in vers 3 trouwens. En tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar rusten, dat wil zeggen met een wapenrusting, hè? Zullen zich tegen haar rusten. Vandaar, vanuit het noorden zal zij ingenomen worden, Babel. Hun pijlen zullen zijn als eens kloeken hels. En dat woord kloek is hier de vertaling van het zakal. Kloek. Maar eigenlijk is het verstandig, wijs. Alleen de vertalers kunnen dat niet plaatsen. Die zeggen, ja, dit zijn militairen en die worden niet geacht wijs te zijn. Dat worden graag bruten te zijn, hè? Dom, maar ze kunnen wel schieten, dat is het eigenlijk. Hè? Ja, een veredeld soort cowboys, broeder. Ja, dus laten we het daar maar op aan. Nou ja, dat maakt men ervan, zo van moedig, maar dat betekent het woord niet. Het woord betekent wijs, inzicht, onzicht, ruimzicht, verstandig, wat we net allemaal gehad hebben. Hun pijlen zullen zijn als van een kloeke held. Geen zal ledig weerkeren. Dat wil zeggen, alle pijlen zullen doeltreffen, maar u wordt geacht te begrijpen. Maar daar heb ik het later dan wel over, dat het hier wel degelijk over de gemeente gaat. Met dezelfde term als uit Daniel 12, maar daar was het een leraar. En nou is het een kloeke held. Maar het is heus dezelfde term. Maar dat volk uit het noorden, u weet toch waar de duivel zijn troon wilde zetten? In het noorden. Ja, in de hemel namelijk. Volgens Jesaja 14. Maar dat is onze positie dus ook, hè? En daar gaat het hier over. Maar goed, we hebben het er later over. Want dit volk uit het noorden wordt ook benoemd enzovoorts. En dat blijkt, kan moeilijk wat anders zijn dan de gemeente. Die betrokken zal zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus en dus in de ondergang van het antichristelijke rijk waarvan Babel de hoofdstad is. Al was het maar omdat het zwart op wit staat in openbaring. Maar je zou het in Daniel natuurlijk ook vele malen kunnen lezen. Openbaring 17, het laatste vers. Babel, de stad die de koninkrijken der aarde heeft. Nou goed, ga ik niet verder op in, maar ik geloof dat Babel verwoest wordt door ons. Ik krijgen we eindelijk ons zin. De definitieve ondergang van de duivel, zeker. Goed. Wat zou ik nog meer noemen? Het wordt vertaald met voorspoedig zijn, maar ja. Waar is dat? Jeremia 23, vers 5. Het zit er altijd een beetje naast, hoor. 23, vers 5. Daar gaat het niet over de gemeente, lijkt het, daar gaat het over Christus. Maar herinnert u zich, alstublieft, wat ik aan het begin van de avond gezegd heb. Als het over Christus gaat, gaat het immers over de gemeente. Ja, je moet dat in gedachten hebben als je deze schriftplaatsen leest. Hè? Jeremia 23, vers 5. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Een lood, een reisje uit de afgehouden drank van Izzie. Een rechtvaardige spruit, die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn. Maar nu, wat vertaald is met voorspoedig zijn, is hetzelfde woord sakal. Hij zal wijs zijn. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden. Heb je dat nou ook? Dat je dan meteen denkt aan Daniel 12 vers 1. Te diertijd zal Michael opstaan en te diertijd zal uw volk, Juda, verlost worden. Wie was ook alweer Michael? Dat moet dan toch voor de hand liggen. De spruit uit David, de Heer Jezus Christus namelijk. En als Michael opstaat, is het met zijn engelen, volgens Openbaring. En hier is het uiteraard Christus, maar het is inclusief de gemeente, uiteraard. En als er staat, die zal voorspoedig zijn, is het net zo goed van toepassing op de gemeente. Op een iets lager niveau, maar Christus en de gemeente zijn één geheel. Andersom gezegd, Christus is onderdeel van de gemeente. Dat is niet het goede woord, dan moet je zeggen bovendeel, maar ja, hoofd namelijk. Hij is net zo goed lid van de gemeente. Erelid en eerste lid. En die verschijnt hier. En dus samen met de gemeente. Nou goed, om u een inzicht te geven in dat begrip en dat het toch vele malen gebruikt wordt in de Bijbel, hè. Wat zal ik eens noemen? Jeremia 3, vers 15. Waar boven het hoofdstuk staat opwekking tot boete. Daar in het hoofdstuk wordt Israël, dat hier beschouwd wordt als de overspelige echtgenote uit het huwelijk van dat oude verbond. Israël wordt opgeroepen om niettemin toch terug te keren tot de echtgenoot. Ik vind het een prachtig vers, vers 1. Men zegt, wat staat in de wet van Mozes namelijk, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Dat mag namelijk niet, want dan zou het land ontheiligd worden. Staat in de wet. En dan gaat het verder met, gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Boeleerders. Het wordt plechtig vertaald met minnaar, maar eigenlijk betekent het hoerenloper. Boeleerders. En daarna hebben we het woord gewoon afgeschaft uit het Nederlands. Hè? Met excuses aan Erik. Rick. Boelaard. Ja, sorry. De man heet zo van zijn achternaam, Boelaard. Nou ja. Minnaars maakt men ervan, maar nou ja. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, het zijn natuurlijk de afgoden, hè, in verband met Israël. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Officieel kan het niet. Dat het toch kan, is omdat er sprake is van verandering, of zullen we maar gewoon zeggen wedergeboorte. Romeinen 7 legt het fraai uit. die zegt dat een einde gekomen is door de dood aan het oude huwelijk, dat wil zeggen onder het oude verbond, opdat wij nu, die wedergeboren zijn, ook al waren we uit de Joden, wij die wedergeboren zijn, ons zouden verbinden nu met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Maar u en ik weten dat die andere man die uit de dood is opgestaan toch heus dezelfde is als die eerste dood inging. En de echtgenoot uit het oude verbond is wel degelijk ook de echtgenoot onder het nieuwe verbond. Staat in Jesaja 54, zwart op wit. Dan stelt de Heer zich als de bruidegom aan Israël voor. En dan is hij, en Israël is dan de huisvrouw der jeugd enzovoorts. Maar het is onder een nieuw verbond. Er is geen terugkeer mogelijk onder het oude verbond, is het idee. En vandaar die huwelijkswetgeving. Als het verbroken is, is het verbroken, dan is het afgelopen. Maar onder het nieuwe verbond is sprake eigenlijk van een nieuwe schepping. Ligt voorbij de dood. En dan begint de vraag gewoon overnieuw, maar nu op een ander niveau. Dus keer nochtans weder tot mij. Kortom, Israël wordt opgeroepen tot bekering. En dan staat er in vers 12... om maar weer een draad op te pakken. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar zij heeft mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen uit een stad en twee uit een geslacht en zal u brengen te Sion. Hier gaat het dus om een gelovig Israël straks in de toekomst. En ik zal u, en om dit vers gaat het me, en ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap. Daar staat het woord sakal. Dat dus in Daniel vertaald was, Daniel 12, met leraars. Ja, dat weet ik wel, maar daar ga ik niet op in. Hè. Ja, hier halen ze dat vandaan. Ja, twee uit een geslacht enzovoort. Ja. Leer van huisverkiezing wordt er aangehangen. Maar goed. Nee, het gaat over de terugkeer van Israël. En bij die terugkeer zal de Heer aan Israël geven herders naar zijn hart. Het is een verwijzing, als je goed oplet, is het een verwijzing in elk geval naar David, de man naar Gods hart. En die was herder. En werd als zodanig aan Israël gegeven, maar ja, dan heet het koning. Maar het is die herderkoning waar men in theologische kringen over spreekt. Hier staat: ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. Als het in het enkelvoud gestaan had, een herder naar mijn hart, die zal u wijden met wetenschap en verstand, dan weet je dat het gewoon de Messias is. Maar het staat in het meervoud. En het illustreert wat ik aan het begin van de avond zei. Het gaat niet alleen over de Heer Jezus Christus, het gaat over heel de gemeente. En die wordt geacht te zijn met wetenschap, met omzicht. Kortom, deze herders zijn dezelfde als de leraars uit Daniel 11 en 12. En anders blijven zitten, waar komen die herders vandaan? En een van de traditionele commentaren zegt dan inderdaad: nou ja, het zou terugkeren uit Babylonische ballingschap kunnen zijn. Dan zijn er misschien Ezra en Nehemia. Het zijn de Maccabeeën later. Waar ze dat vandaan halen, vind ik wel erg ver gezocht. Want zo gelovig waren die lui niet. In ieder geval niet naar Gods hart. En in uiterste instantie zegt men, ja, maar het zouden ook de 12 apostelen kunnen zijn, zittend op tronen, zouden ze Israël oordelen. Dan zeggen, ja, precies, maar via de 12 apostelen kom je gewoon bij de gemeente terecht. En dat het er niet duidelijker staat, ja, dat is natuurlijk omdat de gemeente nou eenmaal bedekt blijft. En dat gebeurt op deze wijze. Zie. Die hebben we er trouwens nog wel meer. Kijk, heb ik nog een paar. Ja, ik heb nog net 2 minuten of zo. Dan noem ik nog even Psalm 32, maar dat is 1 uit de velen. Psalm 32, waar we gewoon terecht zijn. En een bekende tekst, eentje die we ook op tegeltjes tegenkomen, zeg maar. Namelijk vers 8 van Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En hier is dat het woord onderwijzen. Ik zal u, en dan staat daar sakal. Dat is precies hetzelfde woord. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Daar hebben we het volgende keer iets uitgebreider over. Naar aanleiding van andere uitspraken waar expliciet staat dat leraren gegeven worden aan Israël die hen zouden onderwijzen opdat ze niet zouden verdwalen, van de weg afwijken, maar die zouden de weg wijzen, was de bedoeling. Daar hebben we het dan volgende keer over, maar de gedachte aan zich vinden wij ook met heel andere woorden geformuleerd op vele plaatsen. Vooral in de psalmen overigens. Dit is maar 1 uit de vele van dergelijke uitspraken. Hier worden de onderwijzers niet genoemd, maar wel ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, dat wil zeggen juridisch bijstand, advies. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ik geloof dat de laatste uitdrukking, mijn oog zal op u zijn, overeenkomt met het woord onderwijzen aan het begin van het vers. Omdat dat woord nou eenmaal de betekenis heeft van omzicht hebben, zien. En daarom eindigt het met mijn oog zal op u zijn. Maar goed, dat is de, laten we zeggen, de poëtische constructie van het geheel. En daarna zeg ik iets wat ik bij alle psalmen altijd zeg, als vaste regel. De psalmen zijn messiaans. Niet maar enkele, allemaal. Ze zijn allemaal over de Messias. De woorden van de psalmist zijn woorden van de Messias. In de eerste plaats. Als er staat, de Heer is mijn herder, ik vrees niet en dat soort dingen. Psalm 23. Ik raak altijd in de war met de berijmde versies, waarvan er nogal vele zijn. Mij zal niets ontbreken enzovoort. Zijn het in de eerste plaats de woorden van de Heer Jezus zelf. In verband met zijn aardse omwandeling als mens, in zijn vernedering. Dat kan bewezen worden, kan aangetoond worden, omdat het zo in het Nieuwe Testament ook aangehaald wordt door in ieder geval Petrus en Paulus. Dus dat lijkt me voldoende. Ze spreken eerst over de Heer Jezus zelf als die ene gelovige hier op aarde die trouw is aan het woord van God enzovoorts. Daarvan afgeleid ben ik geneigd te zeggen, maar doet er niet zoveel toe, maar ik ben geneigd te zeggen dat het daarna in de eerste plaats op een lager niveau van toepassing gebracht wordt op een gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de grote verdrukking. Dat is het ook, kun je ook volgen. Dan komen diezelfde woorden uit dat gelovig overblijfsel. De Heer is mijn herder, ik zal niet vrezen, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. De Heer is met mij, zijn stok en staf vertroosten mij enzovoort. En neem maar de proef op de som met al die psalmen. Ook als er sprake is van schuldbelijdenis, is dat in de eerste plaats de Heer Jezus die dat doet, omdat hij uw en mijn schuld droeg. Zoals Daniël het deed voor heel Israël en Mozes voor Israël en wie noemden we straks nog meer? Salomo over heel Israël, zo doet de Heer Jezus dat voor heel de mensheid. Een schuldbelijdenis is dus van de Heer zelf. Maar daarna, volgende fase, wel degelijk, dat gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer het koninkrijk wordt opgericht. En daar zijn de psalmen ook nogal vol mee. En in nog breder verband, dat wil zeggen, lager of hoger weet ik niet, maar daarnaast is natuurlijk, zijn natuurlijk die psalmen van sowieso het gelovig overblijfsel, maar dan ook in onze dagen. Dat wil zeggen, gemeentelijke waarheid vind je dan. Want zoveel verschil tussen ons in onze dagen en een gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus is er uiteraard niet. ligt in elkaars verlengde. Ga ik verder nou niet uitleggen. Maar waar het om gaat is dat als hier dan dus staat... ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult... zijn het woorden die in de eerste plaats gesproken worden tot de Heer Jezus. Die onderwezen wordt. En die ook heel wat moest leren tijdens zijn aardse leven. Sommigen schrikken daarvan. Maar ja, als je in de wieg ligt, weet je niks hoor. Of als je in een kribbe ligt, ook niet. Dat komt daarna pas. Dan moet men onderwezen worden en dingen leren. Zowel leerstellig als ook in de praktijk. In de praktijk moeten mensen alles leren. De Heer Jezus ook. Die heeft ook moeten leren lopen. Om maar iets eenvoudigs te noemen. Maar ook heeft zijn weg moeten vinden in het leven. En de verantwoordelijkheid daarvoor dragen enzovoorts. Hè? En zwart op wit zegt de Bijbel, heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat moet je toch leren onderweg. En de Heer ook. En zal ik een andere psalm noemen? Psalm 119 kent ook iedereen, weet je wel, dat is die hele lange. Waarmee zal de jongeling zijn patrijn bewaren? En de vraag is niet waarmee zal de jongeling zijn patrijn bewaren. De vraag is wie is die jongeling? En het is in de eerste plaats uiteraard de Heer Jezus. Daarna u en ik. Dan wel een gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar in die volgorde. En de Bijbelse gedachte is dat wie oprecht is, zal van Gods wegen onderwezen worden. Krijgt namelijk ook onderwijzers. Nou ja, God heeft aan de gemeente gegeven, toch? En God zal aan Israël ook geven. En degene die ons onderwijst als gemeente is in de eerste plaats de Heer zelf uiteraard, die ons voorbeeld is enzovoorts. En aan wie trouwens alle gemeentelijke waarheid wordt opgehangen. Hij is immers volgens Romeinen 6 het voorbeeld der leer waaraan wij overgegeven zijn. Maar de Heer geeft leraar straks ook aan Israël, maar dat is een fase verder, dus dat moet de gemeente zijn. Niet dat het er in dit vers bij staat, maar het is de algemene waarheid. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij steeds opnieuw uw woord mogen openen en ons daardoor en daaruit mogen laten onderwijzen. Omdat wij omzicht zouden hebben. Omdat wij niet maar iets zouden weten, maar zoveel mogelijk zouden weten van wie u bent en van uw werk in verleden, heden en toekomst. En we danken u dat we in dat werk betrokken mogen zijn. We mogen beseffen dat u ons niet alleen slechts onze zonden vergeven hebt, maar dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, tot uw dienstknechten en ons hebt toegevoegd den Here, dat u ons toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstelingen, eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Zodat we deel zouden hebben aan uw plan en in het bijzonder zelfs deel zouden hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. Dat zijn dingen die wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, maar die we mogen lezen in uw woord, die we ook geïllustreerd mogen vinden in uw woord, opdat wij de zekerheid daardoor zouden hebben en vervolgens ook zouden wandelen in overeenstemming met die roeping waarmee u ons geroepen hebt. We danken u dat wij met alle vertrouwen mogen uitzien naar de toekomst en mogen uitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid in de wetenschap, dat wij met u verheerlijkt zouden worden in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dan dat u ons zo'n grote zaligheid geschonken hebt waarop wij acht mogen geven. En dat wij door dit leven mogen gaan, weliswaar als vreemdelingen voor de wereld, maar niettemin als eerstelingen van uw koninkrijk. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij. Met die kracht van uw genade, waardoor u alle werk in ons en aan ons en door ons zal doen. En we doen een beroep op de belofte die u ons gedaan hebt. Dat u ons zou onderwijzen, dat uw oog op ons zou zijn, dat u ons niet zou begeven of verlaten, maar ons daadwerkelijk zou brengen in die erfenis die u voor ons hebt weggelegd. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.